Qatar heeft voor een mokerslag in de titelstrijd gezorgd. Max Verstappen houdt met de overwinning zijn droom van een vijfde wereldtitel levend. Lando Norris wankelt, Piastri kruipt een beetje dichterbij en McLaren lijkt zichzelf pijn te doen op het moment dat het juist niet mag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Heren, hallo.
Hallo.
Jordi, als je de titelstrijd van dit seizoen nou zou moeten omschrijven als een filmgenre, welk genre zou dat dan zijn?
Goeie vraag. Ik zou toch wel gaan voor een drama-thriller.
Een drama-thriller?
Ja,
ja, want toch? Dit filmscript verzin je sowieso niet.
Nee, je moet wel heel wat geestverruimende middelen nemen, denk ik. Wil je zoiets als dit bedenken inmiddels? Maar nee, zoiets. Sowieso een drama. Dat sowieso okay. Wel.
En Arie, welke coureur speelt dan de hoofdrol in de plottwist van dit seizoen?
Er is maar één coureur die dit seizoen leuk maakt. Dus je kunt niet om Verstappen heen.
Ja. En hij blijft zo stoïcijns van race naar race alles bekijken. En zo'n coole kikker. En ik heb echt het gevoel dat McLaren zich continu aan het headbutten is daarom. Dat ze dat bloedirritant vinden.
Ja, maar dat is toch het psychologische spelletje wat je moet spelen. En Verstappen speelt dat spelletje magistraal.
Zo is dat, zo is dat. We gaan de race in Qatar bespreken. En Jordi, het was weer zover. Jouw favoriete weekend, het was weer aan.
Joepie! Ja, nee, ik moet heel erg bekennen. Ik heb de sprintreis uiteindelijk afgedaan met een lange samenvatting. Want ik had
andere
verplichtingen. Ja, weet je, heel eerlijk, wat mis je ook in die race. Maar ja, goed.
Nou ja, nee. Noem er dan eens één punt uit die jou is bijgebleven, Jordi Zandhuis.
De finish. Nee. Ik heb me vooral gefocust op de zondag, want daar wist ik, daar kan alles in principe gaan gebeuren. Op zaterdag heeft natuurlijk Piastri nog wat ingelopen. Dat vond ik mooi om het een beetje spannend te houden. Verder die sprintweekend. Ik ben blij dat ze voorbij zijn, laten we het zo zeggen.
Arie, heb jij dan een mooi puntje uit de sprintrace die je nog wel heel even bijgebleven is?
Nou, op zich niet, want het was een vrij saaie sprintrace. Maar je ziet vaak het tegenovergestelde, dat er toch echt wel wat gebeurt in zo'n sprintrace. En dat teams daardoor juist scherp zijn voor de race, of juist heel veel dingen hebben geleerd. En dat die race dan minder spannend wordt. Maar ja, we hebben dit weekend het omgekeerde gezien, want ja, die sprintrace was dan misschien toch wel wat saai. Maar dat was die race alles behalve.
De race was mega spannend. Laten we gewoon gelijk beginnen bij de start. Want Jordi, hoe heb jij naar die eerste ronde gekeken?
Nou ja, ik vond, we weten, Verstappen is natuurlijk bij die start altijd wel goed. Ook dit keer was hij gewoon weer ontzettend goed van zijn plek. Wist ook meteen Lando Norris voorbij te komen. En toen was ik heel benieuwd in hoeverre Verstappen bij kon blijven bij Piastri. En daarna kregen we natuurlijk überhaupt, niet heel veel later, een paar ronden later, kregen we natuurlijk het moment waarbij Hulkenberg en Gasly elkaar raakten. Die beginfase vond ik nog best wel timide in die zin. Hè? Er gebeurde wel veel, wel wat inhaalacties en Hamilton die nog even langs de baan ging. Maar ik zat wel vooral te wachten op wanneer nou de grote drama zou komen in die zin. En in principe, echt grote, gekke dingen hebben we niet gezien in die beginfase. Tot aan die safety car eigenlijk.
Ja, maar dat is toch eigenlijk ook logisch? Ik bedoel, van er is maar één persoon die iets te verliezen heeft. En dat is Norris. Dus Norris, ja, die speelt op safe. Dat zagen we allemaal. Heel, heel krampachtig ging hij die eerste bocht door. En het is een goed recht. Mm-hmm. Want het enige wat hij moet doen is punten binnenharken. En als hij dat blijft doen, dan komt de titel vanzelf naar hem toe. Dat heeft hij ook goed gedaan. Mede daardoor krijgen we juist de spanning die we wensen. Want ja, hij speelt op safe. En die andere twee, Piastri en Verstappen, die ruiken bloed. Die willen juist naar voren. Mm-hmm. Dus ja, dat zag je ook gebeuren. Dus in dat opzicht is het niet meer dan logisch dat er helemaal niks gebeurt in die eerste bocht. Nu niet.
Nee, maar ook verder achter in het veld eigenlijk niet zo heel veel. Daar had ik hoop dat we dat we richting bocht 1 daar ook wat zouden gaan krijgen, maar dat viel ook wel mee.
Ja, dat was toch een akkefietje of was dat pas later? Ik bedoel van, je had nog Gasly had je iets met zijn vleugel, maar die was gewoon zelf naast de baan terechtgekomen.
Ja, precies. Ja, nou, dat was inderdaad niet heel spannend.
Nee, verder...
Nee, maar voor een baan waar je absoluut niet kan inhalen, werd er volgens mij wel veel ingehaald. Dat idee kreeg ik wel in die openingsfase.
Er gebeurde wel degelijk wat, ja. Ja, ook weer niet mega veel. Hè. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een Hamilton, hè, die startte op soft. En dan kon je kijken naar, hey, jij heeft een paar goede moves gedaan, want hij komt een paar plaatsen naar voren. Maar er waren dus toch een paar jongens die elkaar wel een beetje in de haren zaten en zodoende wat plekken verloren. En dat is eigenlijk ook dat zijn ook de enige plekken geweest die Hamilton wist te winnen. En daarna, zelfs op zijn softs, wist hij niet verder naar voren te komen. Dus die bleef een beetje onderin hangen.
Ja, en dan gebeurt in ronde 6 of 7 was het, geloof ik, inderdaad. Wat gebeurde daar eigenlijk? Er gebeurde volgens mij inderdaad niet heel veel. Maar Hulkenberg en Gasly die kwamen met elkaar in aanraking. Hulkenberg probeerde buiten om te komen, maar had toch wat ruimte tekort, Arie.
Ja, dit was toch briljant. Dat je van tevoren, we weten al eigenlijk een heel jaar lang, weten we van, komen we in Qatar, dan moeten ze verplicht 2 stops maken. 57 ronden zijn er te rijden. Dus verzin het maar. Dan heb je dus ronde 7 dat er een crash komt en dan is het een hele simpele rekensom. Dit is het moment om binnen te komen, want je krijgt het cadeau. En dan is het logisch eigenlijk ook om te zien Verstappen binnenkomt. Gewoon, laten we zeggen dat Red Bull binnenkomt. En alle teams volgen. En het is te bizar voor woorden dat McLaren buiten blijft. Want waarom zou je niet binnenkomen? Het is heel gek. Het is een cadeautje wat McLaren weggeeft. Ze nemen zichzelf niet serieus.
Dan is het discussiepunt natuurlijk, heeft McLaren dus de titelstrijd voor Norris zelf in gevaar gebracht door te conservatief te denken op zo'n moment, Jordi?
Hoe ze het zelf zeiden, volgens mij was dat de engineer van Norris, die zei, zij zijn nu al hun flexibiliteit kwijt. Hè? Ze zitten nu echt in het vaste stramien van, zij zijn na 7 ronden gepit. Nu betekent dat ze in ronde 32 moeten, want anders dan kan je de race niet uitrijden. Dus als er ook nog maar iets anders gebeurt, hè, wie weet volgden er nog 2 safety cars, je weet het niet. Hè, hun flexibiliteit was in die zin wel een beetje weg.
Maar dat is toch dikke onzin?
Anders moest je automatisch al naar een 3-stop. Nee, dan moet je naar 3-stop.
Ja, maar dat geeft toch niet? Ik bedoel, Verstappen Verstappen die reed rechtstreeks of gewoon strak achter de McLarens weer.
Ja,
maar
nee, klopt.
Dus hij heeft 1 plekje verloren. Dat is een gok die je kunt nemen.
Want ja, nee, klopt.
Je weet van, deze plek heb je.
Dat was hun manier om het goed te praten in die zin.
Ja, dat is de grootste onzin die er bestaat.
Ja, nee, vond ik ook. Zo praten ze dus naar zichzelf goed. Terwijl ik denk, iedere gek ziet dat als je nu dit doet, wat dan ook gebeurt, je kunt ook tijdens de volgende safety car gewoon binnen blijven. Ja. En zeggen, we gaan alsnog in de ronde 32.
Maar Thomas, ik zou hem juist willen omdraaien. Ik zou hem juist willen omdraaien, want in plaats van het op Norris te betrekken en naar Norris te kijken, kijk eens even wat voor gevolgen dit heeft gehad voor Piastri. Piastri lag aan de leiding van de wedstrijd. Door juist buiten te blijven, hebben ze ervoor gezorgd dat hij flink wat schade oploopt in de titelstrijd. Nu is zijn achterstand 16 punten, terwijl hij gewoon netjes tweede wordt. Maar wat hij zou zijn geworden als ze hem wel hadden binnengehaald, Het gat was 8 punten, 6 punten geweest. In ieder geval een heel stuk kleiner dan nu. Dus McLaren heeft ervoor gezorgd dat Piastri is uitgeschakeld, zo kun je toch eigenlijk wel stellen, in de titelstrijd. Tuurlijk, op papier doet hij nog mee, maar je zou toch eigenlijk wel kunnen zeggen, het is of Norris pakt die titel of Verstappen pakt die titel, tenzij ze er met z'n tweeën vanaf gaan en Piastri alsnog een mogelijkheid heeft. Maar anders zijn de kansen voor Piastri wel heel erg klein geworden. En dat komt door deze strategische blunder van McLaren.
Ja. Maar is het misschien ook zo dat zij daarom buiten zijn gebleven, om maar even nog een knuppel in het hoenderhok te gooien, omdat zij zo aan die gelijkwaardige coureur strategie doen. De een niet willen voortrekken op de ander. Dat ze daarom buiten hebben gelaten, Arie.
Dan hou je ze toch allebei binnen?
Nou ja, nee, maar als je ze allebei binnen zou houden, dan zouden ze moeten dubbelstekken. En het veld ligt heel dicht bij elkaar. Dus het zou betekenen dat Norris, die op dat moment al achter lag, dat hij mogelijk dus tijd verliest in de pits. En als het veld zo dicht bij elkaar ligt en iedereen gaat dubbelstekken, loop je dus de kans dat hij heel veel vertraging oploopt en dus veel verder terug in het veld weer terug de baan opkeert. En dat wilden ze niet riskeren, want dat verkleint de kansen voor Norris om zijn titel veilig te stellen. Dus daar gingen ze niet voor. En dus blijven ze met z'n tweeën doorrijden. Kijk, als ik McLaren was geweest en je wilt gokken, dan ga je gokken met één auto. En dan was het nog te rechtvaardigen als je zou zeggen, we houden Piastri binnen, want hij is de leider in de wedstrijd. En wij gebruiken Norris om mee te spelen. In ieder geval dus Verstappen te volgen die pits in en te kijken hoe we de wedstrijd kunnen spelen. Maar het allerslimste was gewoon geweest om gewoon met twee auto's binnen te komen en het te doen. Want om het heel simpel te zeggen, alle andere teams, gewoon alle auto's zijn verder binnengekomen, omdat iedereen wist en zag, er zijn 7 ronden gereden. Dat is het toch het wat je nodig hebt om een pitstop te maken. Dus het is daarna nog 1 pitstop maken en je kunt de race uitrijden. Iedereen kende deze rekens om, behalve bij McLaren zagen ze hem blijkbaar niet.
En wat ook nog natuurlijk een ding is, hè, Sam, stel je gaat wel dubbelstekken, dat kost je tijd. Maar je hebt de snelste auto van het veld. Dus je kunt dan toch ook gewoon weer in principe vooraan de plekken goed maken. Stel, hè, dat hebben we ook bij Mercedes gezien, hè, die gingen ook dubbelstekken. Bij het uitrijden moesten ze wachten. Dat kost tijd, waardoor ook de tweede auto die moest pitten ook weer tijd verliest. Dat is logisch. Alleen, stel dat gebeurt bij die McLaren. Nou, misschien verlies je 2 plekken. Maar die maak je toch met die McLaren, de snelste auto van het veld, wel weer goed.
Ja, maar met de papaya rules benadeel je Norris. En dus doen ze het niet.
Nou, ja,
nee, maar het is hun eigen redenering die hun ook gewoon nekt. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Geen idee of dit de achterliggende gedachte is geweest. Maar buiten blijven slaat ook helemaal nergens op.
Nee. Het is dat we volgende week in Abu Dhabi geen verplichte aantal, verplicht aantal of max aantal rondes op die banden hebben.
Ja, want wat anders, vonden we van die nieuwe regel trouwens, heren?
Fucking bizar.
Nou ja, kijk, het was natuurlijk al. Ja, maar het was al lang geleden aangekondigd natuurlijk. Dus we wisten dat het eraan zat te komen. Alleen de meest logische reactie is dat het een extreem saaie race oplevert. Juist ook omdat iedereen dezelfde strategie gaat volgen. Het verkleint de kans om wisselingen qua strategieën. En dat zag je dus eigenlijk ook gebeuren. Want Red Bull en alle andere teams die volgden allemaal dezelfde strategie. Dus iedereen kwam op hetzelfde moment naar binnen. En dat was wel enigszins te verwachten met deze strategie. Alleen, ja, McLaren die dan buiten blijft. Maar en daardoor voor de spanning in de race zorgt. Maar anders hadden we als McLaren wel was binnengekomen, hadden we toch een vrij saaie race gekregen. Nou, dus dankjewel McLaren voor een goede race.
Dan was het nog meer een optocht geweest dan nu al. Hè, in die zin. Ja. Maar wat ik. Hè, kijk, we kunnen zeggen, we weten dit al veel langer dat dit ging gebeuren. Prima, is ook zo. Alleen het feit dat het überhaupt nodig is, dat is niet best. Een hoop zeggen hoor. Nee, dat is gewoon niet best. Want dit waren ook nog eens. Het is niet alsof we nu de zachtste 3 sets banden hadden. Hè? Het was gewoon wel de 3 hardste compounds die we hebben. En zelfs dat is dus blijkbaar niet. Zijn die dus niet voldoende om daar langer dan 25 ronden op te rijden? Ja, ja, sorry, maar ja. Het is een beetje alsof je gewoon AliExpress rubber onder die auto zet.
Maar Jordi, Arie vond zeg maar dit reglement geen goed idee. Wat vind jij van deze nieuwe regel, even tussen haakjes?
Nou ja, het is natuurlijk in principe nu geen regel. Het was gewoon een ding wat opgelegd werd vanuit een mededeling werd gegeven door Pirelli. Zo van, joh,
Nee. Iedereen heeft ermee ingestemd. Nee, teams moesten er instemmen. Er niet mee ingestemd.
Oké, dan ik snap het niet, want we hebben dat ook in Monaco gezien. Hè? Daar moesten we ook een verplicht aantal pitstops moesten we hebben. Dat zorgde eigenlijk ook niet echt voor een gewenst effect. Nu, met die 25 rondes, is het vooral dus om het Pirelli-rubber te sparen.
Ja. Het is dan ook goed om even de situatie uit te leggen van vorig jaar. Kijk, vorig jaar is ook gezegd van er zijn uitzonderlijke baancondities hier op deze baan met de bochtencombinaties en noem alles maar op. En dat heeft gevolgen voor het rubber, wat het met het rubber doet. En er is gezegd van wij adviseren teams om niet meer dan zoveel ronden op de banden te rijden. En vorig jaar is ook duidelijk geworden dat teams gewoon lekker enthousiast door blijven rijden. Die banden die zijn vervolgens onderzocht en er zaten gewoon heel veel haarscheutjes in de banden. Vorig jaar ging het dan goed, maar dat had gigantisch uit de klauwen kunnen lopen als het wel mis was gegaan. En daardoor heeft Pirelli gezegd van wat gebeurd is, dat kon eigenlijk niet. En jullie zitten allemaal zover mogelijk alles op te rekken waar mogelijk. Maar juist met wat we hebben geconstateerd, laten we dit dus alsjeblieft in 2025 niet doen. Het lukt niet met deze banden. En ook de banden zijn natuurlijk aan het eind van de reglementen. Daar verandert ook weer wat. En zeggen ze dus toch van op het huidige rubber niet doen. En ga dus maximaal 25 ronden rijden. En gewoon alle teams hebben gezegd, ja, is goed, gaan we mee akkoord.
Ja, veiligheid Jack, gaat nou, dat is dus gewoon de conclusie. Daar heb je gewoon een kutband gemaakt. Ja. Maar goed,
maar dat is ook zo. Straks in de montage.
Nee, het is gewoon een kutband. Klaar.
Hey, maar jongens, om dan eventjes dan gelijk door te rekenen naar de apotheose van het kampioenschap. Heeft iedereen van jullie nu voor de bril wat er nodig is voor Max Verstappen om wereldkampioen te worden? Want hij heeft nu dus 12 punten achterstand op Lando Norris. En hij loopt er 4 voor op Piastri. Hebben jullie de scenario's voor de bril, Jordi?
Nou, ik moet wel zeggen, het is wel een rekenwerkje, maar...
Valt mee, toch?
Ik heb ze hier voor me.
Ja, nee, als het goed is, als ik het goed voor de bril heb, staat Verstappen nu 12 punten achter Lando Norris.
Juist, dat zeg ik net.
Dat zou betekenen dat als Max Verstappen wint...
Heel goed, Jordi. Goed opgelet.
Heel goed.
Dat Lando Norris niet hoger dan 4e mag eindigen.
Correct.
Als Max Verstappen wint.
Als Max Verstappen wint. Zelf Verstappen wordt 2e, dan mag Norris volgens mij niet hoger eindigen dan P8?
7.
P7, oké. Okay.
En bij een derde plaats niet hoger dan P9.
Oké, okay. Ja, nou ja, ja.
Ja, dus je kunt...
Hoe groot zijn die kansen? Dat is dan even de vraag natuurlijk.
Je kunt concluderen dat Verstappen dus gewoon moet winnen volgende week... om überhaupt een kans te maken op de titel. En niet heel veel anders dan dat. Maar de kans dat Norris 4e wordt... is toch wel uitzonderlijk klein. We hebben het dan toevallig hier in Qatar zien gebeuren... door geblunder van McLaren. En je kunt zeggen, ja, vorige week zaten ze ook al te blunderen hè, in Vegas. Dus ze blunderen erop los. En als je naar het hele seizoen kijkt... dan is het hele seizoen eigenlijk een blunder... met een mega rappe auto. Dus dat is ook knap. Dus in dat opzicht zijn er mogelijkheden als McLaren blijft blunderen. Of als Norris zelf een beetje blijft blunderen. Maar in een normale situatie mag je toch verwachten dat Norris, zelfs als Verstappen wint, dat hij dan of 2e of 3e wordt.
Of nog een extra scenario. Piastri heeft zo ontzettend de P erin na dit weekend.
Ja.
Dat hij denkt van, weet je, ik geen kampioen. Jij ook geen kampioen. En ze tikken elkaar eraf.
Zou ook kunnen. Dat zou ook. Dat zou ook kunnen. Nog een ander scenario, hè?
Nog één.
Ja. Piastri die wint.
Nou ja, of heel, heel simpel gezegd... een Norris die zich toch uitermate breed maakt. Bijvoorbeeld omdat hij het of een Piastri of een Verstappen niet gunt... zich breed maakt en er toch met een van de twee afgaat. Kan ook gebeuren, hè?
Ja, daar kan ook echt...
Norris kan zich extreem breed maken om de jongens achter zich te houden. Ja, en die andere twee hebben eigenlijk niks te verliezen. Piastri heeft 0 te verliezen. Verstappen heeft niks te verliezen, want hij heeft die titel toch al niet. Niemand verwacht, we dromen ervan, maar niemand verwacht dat het hem echt gaat lukken om die titel te pakken. Want de kansen zijn toch klein. Je gaat toch geen gat van 104 punten... minimaliseren en uiteindelijk daarmee toch uiteindelijk ook de titel pakken. Dat bestaat toch niet, jongens?
Nee. Dus daarom zou het juist zo mooi zijn als het dus wel gebeurt.
Dat absoluut. Dat absoluut. Maar ja, het is wel als je realistisch kijkt... Ja, ja. Zijn de kansen voor Norris extreem groot. En ik weet niet of jullie toevallig ook vandaag, hè, we nemen deze podcast op maandag op, of jullie op de website hebben gekeken van de Formule 1 zelf. Want de Formule 1 heeft na de race in Qatar een wereldtitel bijgeschreven bij Lando Norris. Als je naar zijn biografie kijkt, dan zie je staan, Lando Norris heeft 1 wereldtitel op zijn naam staan. Oepsie, ja, van de Formule 1.
Jij stuurde dit dus vanmiddag door. En toen heb ik als, heet het, ik zag het pas later. En toen ik keek, toen stond het er niet langer bij.
Oh,
dus ze hebben het weer weggehaald. Maar ja.
Ik heb er een video van gemaakt.
Oké, nou dat is wel goed. Ik ga nog even driedubbel checken. Zie ik hem staan? Kijken, World Championships. Nee, 0. Dus die is wel weer aangepast.
Nou, kijk even bij Piastri. Staat hij nu bij Piastri misschien?
Ik ga nu kijken.
Of is het toch bij Verstappen neergezet?
Bij Hamilton misschien.
Oscar Piastri, 0. Nou, dan moet het wel bij Max Verstappen staan, hè?
Ja.
Nee, helaas, ook nog steeds 4. Dus,
nee, het geeft in ieder geval aan dat ook de Formule 1 dacht van, nou ja, de kansen voor Norris om die titel te pakken, die zijn toch wel zo groot in Qatar. Het zal waarschijnlijk wel gaan gebeuren, maar niet dus.
Nee.
Ja, dan moeten we het nog eventjes over het ontzettende slechte weekend voor Mercedes hebben, Arie.
Ja, normaal gesproken kijk je over het seizoen en helemaal de afgelopen races, hè, dan zie je constant een Mercedes op het podium staan. Die zitten zich constant ook in het gevecht te mengen. Ik heb ze niet gezien. Tenminste, Antonelli hebben we wel gezien, maar helemaal George Russell. Die reed zoveel plekken verder naar achteren. Dat je denkt van, waar is George Russell gebleven? De persoon die, nou ja, je zou eigenlijk zeggen na Verstappen de beste coureur van het jaar is qua prestaties. Eigenlijk niet gezien. Een beetje kleurloze wedstrijd gereden. Dat is heel opvallend. Antonelli zat er in dat opzicht wat beter bij. Maar het is gewoon een slecht weekend van Mercedes. En ik zou dan toch willen zeggen, ik hoop toch heel erg dat zij er volgend weekend dan wel bij zitten. Want dat heeft Verstappen toch wel nodig om het kampioenschap binnen te harken. Want als Verstappen dus 1 wordt en de 2 McLarens, die zitten bungelen erachter, is Verstappen geen kampioen. Daar moet een Antonelli of een Russell moet daartussen gaan zitten. In ieder geval tussen Verstappen en Norris.
Dat zou wel het meest ideaal beeld zijn natuurlijk. Want in die zin, ja, wie anders moet het gaan doen? Want Ferrari dit weekend was natuurlijk ook weer
Tsunoda. Tsunoda in zijn laatste race voor Red Bull. Hij krijgt 6 miljoen euro mee als hij zijn neusje tegen Norris aandrukt.
Oh. Nou,
het zou wat zijn. Het zou wat zijn.
Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, dat had Perez dan bijvoorbeeld ook in 2001 kunnen doen. Toen Verstappen aan het vechten was met Hamilton. Is ook niet
maar
gebeurd.
Dat heeft hij wel gedaan. Hè? Hij heeft hem natuurlijk. Dat
heeft
hij op een legale wijze
breed gemaakt.
Gedaan.
Ja.
Een ministerie van Defensie was hij.
Ja, hij heeft zich heel breed gemaakt, zeker.
Och man, daar heb ik toch zo van genoten, jongen. Echt bizar.
Ja. Maar mag ik dan nog even zeggen, hè? We hebben het over het slechte weekend van Mercedes. Maar ik vond Antonelli nog lang niet zo slecht onderweg eigenlijk. Tot die laatste ronde. Dat was echt balen. Toen had ik echt, weet het, als die uitslag zo was geëindigd met Norris, dan was Norris volgens mij P5 geweest, hè? Ja,
als ik het goed. Ja die P5. Type was het, ja, het gat 10 punten geweest.
Ja, dan was het nog net even een tikje makkelijker geweest. Hè? Dan dus, was in principe zelfs een derde plek voor Norris niet meer voldoende geweest.
Precies, dan was het heel wat spannender geweest. Ik moet zeggen, ik had een heel déjà vu gevoel, want ik gewoon op mijn netvlies had ik meteen Brazilië 2008 staan. Het moment dat Massa kampioen leek te worden. Maar ja, opeens was daar Timo Glock. En Hamilton wist toch nog even een positie te pakken. En daarmee werd hij toch kampioen. Ik had precies hetzelfde gevoel. Ik denk, wat gebeurt hier nou weer? Dit kan toch niet? En dan denk ik, oh, dat is helemaal bijzonder dat ik dat gevoel al pak met überhaupt nog een wedstrijd te gaan. Maar ik dacht wel van, hierdoor ontglipt Verstappen de titel. En toen dacht ik, dat zal toch volgende week toch niet gebeuren. Dat Norris net gewoon derde wordt volgende week.
Ja, ik denk dat Lambiase in the heat of the moment toch wel een beetje hetzelfde gevoel had.
Nou ja, ik zat dus met vrienden te kijken. En ineens zei ik, hè? is dit hem? En Alexander...
Laat hij hem nou voor!
Dat, Alexander zei, dat is een motorbonnetje. Dat is het motorbonnetje. Toen dacht ik, het zal toch niet, jongens. Dat ze dus bij McLaren even een belletje hebben gedaan naar Mercedes. En zeiden, Toto, zou jij alsjeblieft jouw coureur aan de kant willen laten gaan? Dan betalen wij dit jaar het volledige motorbonnetje. Ik zeg maar... Dat idee kreeg ik een beetje. Toen uiteindelijk zag ik een herhaling. En toen, weet je, en Antonelli ging er gewoon zelf af. En dan, weet je, dat kan gebeuren. Maar ik had toch even zo'n scenario in mijn hoofd. Ik denk, ja, hallo, dit gaan we dan niet doen zo. Maar ja, het is wel extra zuur voor Verstappen in die zin. Want dit had het wel even net wat makkelijker gemaakt volgende week. Ja, het scenario was realistischer geweest volgende week. Ja. Dat Verstappen.
En Red Bull heeft ook gewoon excuses gemaakt, hè, voor de uitlatingen.
Ja. Dan moeten we nog naar een record voor Hamilton, Arie.
Ja, hij zit in een bijzonder rijtje, begeeft hij zich nu. Want hij wist natuurlijk opnieuw niet door Q1 te komen. En daarmee positioneert hij zich in een rijtje. Kijk, dan moeten we ook zeggen, kijk, kwalificeren op deze manier met een Q1, 2 en 3. Dat doen we nog niet heel mega lang. Hè. Dat is, ik ben even kwijt wanneer dat ook ergens rond 2006, 7 of zo volgens mij ergens is dat. Ik durf er niet meer te zeggen wanneer dat nou precies is ingevoerd. Maar heel mega lang doen we dat nog niet. Maar dat een Ferrari niet door Q1 kwam, twee weekenden op rij, tenminste door een en dezelfde coureur. Ja, dat is alleen Luca Badoer gelukt en Giancarlo Fisichella. En daar moet ik ook een kleine kanttekening bij maken, want het gaat om het seizoen 2009 dat niet lukte. Felipe Massa reed eigenlijk in die auto, maar die kreeg opeens een veer van Rubens Barrichello in zijn helm in Hongarije. Dus Massa lag eruit en toen was er een vervanger nodig. Nou, eerst werd Luca Badoer gebombardeerd tot coureur. En dat is nou niet de allerbeste coureur. Zijn laatste race daarvoor was 1999 in een Minardi. Jeep. Sindsdien heeft hij aan de kant gestaan. Kon je niet heel veel van verwachten ook. Nou ja, en dat werd het hem ook niet. En Fisichella, die reed dat seizoen eigenlijk voor Force India. Reed eigenlijk daar heel sterk. Maar ja, die wordt opeens in die Ferrari gezet, de auto die hij niet kent. En voor hem was dat een jongensdroom om als Italiaan voor het Italiaanse merk te rijden. Maar ja, is het dus ook niet gelukt om enigszins door Q1 te komen. In dat rijtje staat Lewis Hamilton nu, de zevenvoudig wereldkampioen.
Dan kunnen we toch een illuster rijtje noemen, ja, denk ik. Ja. Sneu.
Ja, dan zijn we toch op het punt gekomen om eventjes naar de Latifi van de week te gaan, Jordi.
Ja, goede vraag. Ja, ik kan eerlijk gezegd alleen maar uitkomen op de strategisten van McLaren. Ja. En mijn buren.
De chief of strategy McLaren.
Ja. En dus mijn buren mee, die nu aan het boren zijn. Dat vind ik ook een Latifi van de week. Maar goed, dat is niet anders.
Jordi, ik ga er weer mee.
Fijn.
McLaren.
Nou, ik ook.
Jee, wij zijn natuurlijk eens, jongens. En door.
Is dat de eerste keer dat we unaniem zijn?
Nou, ik geloof van wel.
En anders is het wel op, weet dat, op hooguit één hand te tellen, als het niet een paar vingers zijn. Dus,
nou, is dat niet een keer fijn dat we het zo aan het eind van het seizoen toch nog een beetje met elkaar eens worden?
Ongelooflijk, mooi.
Ja, dat is wel heel fijn. Daar krijg ik toch een heel warm gevoel van. Waar ik ook altijd een heel warm gevoel van krijg. Wat zeg jij?
Beetje de kerstgedachte.
Ja, alvast, nu al. Oh. Ja, waar ik ook altijd een heel warm gevoel van krijg, is toch het moment van Arie's encyclopedie momentje.
Heerlijk.
Eigenlijk had ik dat ook even moeten voorbereiden. Hè? Ik had er nog helemaal niet over nagedacht.
Nou, Arie, vertel eens wat. Abu Dhabi, 2016. Ja,
snel Wikipedia erbij.
Nee. Er blijft maar één over natuurlijk. En dat kan niet anders. Hè. We gaan terug naar Abu Dhabi 2021. Want we hebben natuurlijk een heel bijzonder gevecht tussen Lewis Hamilton op jacht naar zijn 8e wereldtitel en Max Verstappen, die een poging doet om zijn eerste titel te pakken. En we hadden een mega spannend seizoen, want ze zaten elkaar geregeld in de haren. Hè. We weten allemaal hoe Verstappen van de baan werd geduwd door Hamilton op Silverstone. We weten allemaal nog hoe De Red Bull bovenop de Mercedes stond op Monza. En zo zaten ze elkaar wel vaker in de weg. Ja, dan kom je uiteindelijk aan in Abu Dhabi. En daar staan ze met gelijke punten aan de start van die wedstrijd. En nou ja, dan mag het in die laatste race gaan gebeuren. Twee coureurs naast elkaar. En de lichten gaan uit. Ze gaan weg. En eigenlijk beginnen wij in Nederland toch een klein beetje te huilen. Want we zien allemaal gebeuren hoe Hamilton toch eigenlijk wegrijdt. Eerst zien we hem eigenlijk al in, wat is het, bocht 4 zo uit mijn hoofd. Zien wij hem een bocht afsnijden en hij hoeft die positie niet terug te geven. En daarmee heeft hij al zo'n gat geslagen dat we eigenlijk allemaal weten van, als het niet gaat veranderen, dan is de wedstrijd beslist. Nou, Verstappen, kom maar niet dichterbij. Kom maar niet dichterbij. En allemaal in Nederland weten we, we moeten gaan hopen op een wonder. En dat wonder, dat kwam er met nog 5 ronden te gaan. Latifi. Oh, good old Latifi. Hij boort zijn Williams aan het einddeel. Wat is het? Niet heel ver voor start-finish gooit hij zijn auto in de muur. En dan komt de safety car de baan op. Hamilton blijft buiten omdat hij zijn positie moet verdedigen. Maar ja, Verstappen komt binnen. Vers rubber onder de auto. En dan hebben we Michael Masi die van tevoren heeft gezegd en heeft aangegeven, we gaan die wedstrijd, deze wedstrijd om de titel, dat gaan we niet achter de safety car laten beslissen. En we gaan er alles aan doen om een gevecht te laten zijn. En alle teams hebben daarmee ingestemd. Wat Michael Masi doet, hij zag een regel in de reglementen, waardoor hij de mogelijkheid zag om niet het volledige veld weer in de huidige, in de originele positie achter elkaar te laten aansluiten, maar om slechts een paar coureurs ertussen uit te halen, zodat Verstappen en Hamilton weer netjes achter elkaar reden. Het betekende dat de safety car vrij snel werd opgeheven en dat er nog een ronde te racen was in de wedstrijd toen het veld werd vrijgegeven. En we weten allemaal nog hoe dat is verlopen. Verstappen zet de achtervolging in. En al vrij snel komt Verstappen toch aan langzij bij Hamilton. En op dat moment denk ik dat heel Nederland op de banken stond. En kwam Hamilton nog enigszins in de buurt. Hij wist nog weer aan te vallen. Maar Verstappen wist het van zich af te houden. En daarmee wist Verstappen voor het allereerst in zijn carrière het kampioenschap te pakken. De eerste wereldtitel van Max Verstappen. En dat was toch een bijzonder momentje. Niet alleen voor Verstappen, maar voor heel Nederland.
Ja, ik voel nu alweer, als ik daaraan terugdenk, voel ik mijn hartslag weer naar 200 schieten. Ongelooflijk.
Dat. Ik ruik weer het rondvliegende bier ook. Het is al echt een gevalletje, what the fuck zie ik gebeuren? Het is echt niet normaal wat gebeurde.
Ik weet nog dat ik thuis zat te kijken, dat ik het ook eigenlijk al wel wat had opgegeven. Want ja, als je zat te kijken naar het verschil tussen de twee, Hamilton was eigenlijk zo dominant die hele wedstrijd. Dus het zat er eigenlijk gewoon niet in. En ik heb ook gewoon gezegd, ook vrienden die zaten te appen en dan zeiden van, kan het nog? Maakt Verstappen nog een mogelijkheid? En toen had ik gezegd, het enige wat Verstappen kan redden is een safety car. Anders zijn er geen mogelijkheden voor Verstappen. En een paar ronden later kwam uiteindelijk dan die safety car ook. Dat de vrienden ook vervolgens meteen weer op de app zaten. Is dit wat je bedoelde? Dat ik vervolgens ook zei van, ja, maar volgens mij komt dit net te laat.
Nee, dat was het. Iedereen dacht, dit wordt te laat.
Het kan niet meer.
Nee. En eigenlijk ook de zeg maar 30 ronden daarvoor zat je ook zo van, ja, er gaat ook in principe niks meer gebeuren. Weet je, het is gewoon,
precies.
Er was ook geen aanleiding om nou echt te denken van, er gaat ergens wat mis. Ja, tot Latifi.
Nee.
Ja.
Het was eigenlijk een oer saaie wedstrijd. Ik zou bijna zeggen, een beetje typerende wedstrijd voor Abu Dhabi, want dat levert nooit spannende races op. Alleen, wij Nederlanders houden koesteren warme gevoelens, maar dat heeft eigenlijk alleen maar alles en alleen maar te maken met die laatste 5 ronden van die wedstrijd.
Ja, want de rest van de race was
daarin gebeurde alles. En ja. Ja. Mij staat er nog zo bij wat Hamilton zei toen hij in die Mercedes zat en wist dat Verstappen binnen was gekomen en uiteindelijk ook gewoon tegen het team zei van ik ben nu toch gewoon simpelweg de sitting duck. En dat het team ook bevestigde, ja, maar wij hebben eigenlijk geen keus. Want als we binnen waren gekomen, dan was hij buiten gebleven. En ja. Dan kon Verstappen gaan verdedigen, maar nu Verstappen binnen was gekomen, ja, was het bijna een onmogelijke opgave geweest om te verdedigen. En nou ja, de rest is geschiedenis.
Vooral de woorden van Toto Wolff.
No, Mikey, no!
That is so not right. That was so not right. Ja.
Ja, we gaan afwachten of de geschiedenis zich weer gaat herhalen, of wij weer op de banken staan. Dan wil iedereen natuurlijk weten hoe, wat, waar, wanneer. Wat en waar, dat weten we inmiddels. Maar wanneer?
Ik ben zondag.
De kwalificatie op de zaterdag. Dat is om 3:00 en de race op zondag 2:00.
Ja, ik ben vooral benieuwd, jongens. Wat denken jullie dat de uitslag wordt en daarmee dus ook wie de titel gaat pakken? Daar ben ik eerlijk gezegd nog wel even benieuwd naar.
Gaan we ons wagen aan een voorspelling?
Nou, dat lijkt mij wel leuk.
Ja?
Ja. Okay. Weet je, dan weet iedereen toch waar je de Toto op moet inzetten. Ik denk dat Max Verstappen hem wint. Dat Piastri tweede wordt. En dat Carlos Sainz zijn derde podium gaat pakken.
Oh.
Van het jaar.
Oh. Dat betekent dat Verstappen kampioen wordt.
Ja. Ja. En dat is heel gek, want ik denk dat als je mij 2 maanden geleden dit had gevraagd, dan had ik dat antwoord absoluut niet gegeven. En nogmaals, alle collega's die ik lichtelijk gek verklaard heb dat Max Verstappen het nog wel eens zou kunnen worden. Helaas, ik ben nu bij jullie op de trein gesprongen en deze trein dendert door tot na Abu Dhabi. Dat weet ik wel.
Oh.
Ja.
Ik moet dan ook nog een voorspelling doen. Ik ben chauvinistisch ingesteld. Dus ik zeg Verstappen wordt eerste. Piastri wordt tweede. En er wordt zitten de Mercedes. Beide Mercedes zitten daartussen. En dan wordt Lando Norris wordt vijfde.
Oh.
Zo.
Ja. Nou, ja, ik ga dan toch een beetje dwars doen.
Daar had ik ook weer niks. Ik zag jou al kijken. Ik denk, dit wordt dwars. Deze man gaat weer een andere mening hebben.
Ja, ik zie Verstappen ik zie Verstappen wel die overwinning pakken. Want die Verstappen die is zo gedreven als ik weet niet wat. Die weet... we hebben het zo vaak gezien, bijvoorbeeld vorig jaar in Brazilië. Hè, destijds werd er een kwalificatie gereden op de zondag. En hij was niet mee eens dat hij niet nog een kans kreeg, eruit lag in Q1 en vervolgens helemaal van achteren moest starten en die wist vervolgens van P17 de winst te pakken omdat hij erop gebrand was. Nou ja, is Verstappen gebrand, dan is hij op zijn gevaarlijkst. Nou ja, dat zal hij volgende week ook gewoon zijn, want hij wil die titel natuurlijk toch gewoon pakken. Dus ik denk dat Verstappen dat wel gaat doen. Ik denk dat eigenlijk denk ik dat Piastri tweede wordt, omdat Norris opnieuw op safe speelt. En ik denk dat Norris gewoon derde wordt. En daarmee heeft hij dus een titel binnen.
Dat zou ik wel echt een enorme armoedige titel vinden, Arie.
Ja, maar hij heeft niet meer nodig dan dat. Hij kan op safe spelen.
Ja.
Dus ik ben een klein beetje bang dat die Mercedes zich niet in het gevecht kunnen mengen. En dat zodoende Verstappen dus eigenlijk net 2 puntjes tekort komt.
Ja, ik vrees er ook voor. Maar ja.
Ik hoop en ik blijf ook dromen op een titel. En ik moet zeggen, voorafgaand aan deze race, dus laten we zeggen 2 seconden voordat de lichten doofden, ging ik er ook vanuit dat Verstappen deze race niet zou winnen. Want als je naar het hele weekend van Verstappen kijkt, heeft hij er helemaal niet goed bij gezeten. Op de vrijdag niet. We hebben het gezien in die sprintkwalificatie. Zelfs Tsunoda zat ervoor. In de sprintrace zagen we het, dat hij er toch niet lekker bij zat. In de sprint, of in de gewone kwalificatie. Toch echt wel wat afstand van de McLarens. Dus ik dacht, die McLarens rijden gewoon weg. En daarmee is het eigenlijk al beslist. En pakt Norris al de titel. Hier in Qatar had ik verwacht. In dat opzicht, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ik hoop dat McLaren gewoon nog even blijft doen waar ze dit hele jaar al goed in zijn. Blunderen.
Nou, dat vind ik een heel mooi puntje om mee te eindigen. Heren, ik dank jullie wel. En we gaan het allemaal meemaken. En dan hebben wij volgende week de laatste podcast. Wow.
Ah, ze zitten er alweer op.
Ja. Papaya rules. Norris geen titel, Piastri geen titel.
Hoppatee.
Let's make it happen.